Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkraden, jouw luisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of te later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee DM van der Linden uit Rotterdam. Hartelijk welkom. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor de MAF en de tweede collecte is voor de kerk. En beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Diensten voor Deo Valente, zondag 27 november, de eerste adventszondag, 9:30, Grote Kerk, kandidaat A en J Scheer uit Huizen, 16:45 in de Exoduskerk, onze eigen predikant, dominee Eka Foppe, de voorbereiding heiligavondmaal. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voorin in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Er staan ook liederen in die we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van Psalm 122, vers 1.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 122, de versen 2 en 3.
Thank you.
Wij doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 118, het laatste vers. Psalm 118, vers 14. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, het is onstuimig buiten, in de natuur. Het is onstuimig in de geschiedenis. Er is veel dat ons verontrust. En er is wellicht ook veel onstuimigheid in ons eigen leven. We zijn gekomen te midden van alle stormachtigheid naar deze plek om werkelijk rust te vinden, vaste grond. En wij zijn hier omdat u ons geroepen hebt. En omdat u zich bij uitstek present stelt waar u uw gemeente bijeenbrengt. Wij bidden u om uw woord voor ons te openen, dat we het met ons verstand begrijpen en dat het bij ons binnenkomt, ons raakt, ons vernieuwt. Daarom vragen we om met de kracht van uw geest te komen in de woorden die wij horen, spreken en zingen in het loflied dat u ons op de lippen legt. Niet alleen om ons geloof uit te zingen, maar om uw daden ons te binnen te zingen. Wees ons zo nabij. Schenk ons wat we nodig hebben. Gedenk allen met ons verbonden en uw gemeente waar ze ook samenkomt. En verhoor ons gebed in de vergeving van onze vrede met het bestaande. Ook als dat bestaande haak staat op uw bedoelingen. In de vergeving van ons vaak ons nestelen in het heden. Alsof ons comfort hetzelfde is als het aangebroken zijn van uw heerschappij. Verhoor ons in Christus' naam alleen. Amen. Zoals u weet is het vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Van ouds houdt de kerk zich dan bezig met de laatste dingen. En in de gelijkenis uit Matteüs 20 die ik met u ga lezen over de werkers van het 11e uur die hetzelfde krijgen als die van het eerste uur, de afrekening. Je zou kunnen zeggen het einde van de tijd is ook de afrekening. Daar komt het dus tot het eind van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Ik lees Matteüs 20 in de herziene Statenvertaling. Eindigt die gelijkenis met de woorden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De meeste handschriften evenwel bevatten die woorden niet. Als je goed leest, slaan ze eigenlijk ook niet op die gelijkenis. Dus daarom laat ik dat woord achterwege en lees tot 19, 16a. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het eens met de arbeiders geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon te beginnen bij de laatsten tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen ze ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen ze die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden, de laatste hebben maar één uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning, neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hen die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij zingen Psalm 119, vers 40 en 64. Wij zingen dat uit de nieuwe berijming. En u vindt dat op het blad dat u is uitgereikt. Na de verkondiging zingen we gezang 430. Dat telt 7 versen. Wij zingen na de verkondiging de eerste 4 versen van dat gezang. Gezang 430, 1, 2, 3 en 4. Gemeente van Christus, wat zou er omgaan in die laatsten die eerste worden? In hen dus die ter elfter uren geroepen, een uur later hetzelfde loon ontvangen als degene die vanaf het eerste uur van de dag hun krachten hebben gegeven. Wat zou er omgaan in die laatsten die eerste worden, vooral als ze getuigen zijn van de verontwaardigde reactie van de eersten die laatste worden? Het staat er niet. In de gelijkenis van Jezus krijgen ze geen stem. Zou er onzekerheid zijn of schaamte? Die werkers van het eerste uur, die hebben immers een loei van een punt. Ze zijn terecht diep verontwaardigd. Is er misschien twijfel gerezen bij die eersten, omdat nu de landheer tegen zoveel oppositie oploopt, hij wel eens op zijn beslissing zou kunnen terugkomen? Of is er sprake van ongenoegen bij die laatste die eerste worden en willen ze fel uithalen naar die morrende werkers van het eerste uur, omdat zij zo'n toestand maken, zo misbaar, zo moeilijk doen, zo kleinzielig zijn? Waarom ons die aan jullie gelijkgesteld worden, ons dat misgunnen? Is het woede of schaamte? We weten het niet. Aan die op het nippertje erbij geroepene wordt geen stem gegeven. Wat er daarentegen omgaat in die eerste, die laatste worden, dat weten we wel. Ze hebben zich de hele dag in het zweet gewerkt en aan het eind van de dag overkomt hen het onrecht dat anderen ter elfter uren gekomen aan hen worden gelijkgesteld. Wij kunnen ons die diep verongelijkte reactie voorstellen. Wij voelen dat misschien ook mee. Als dat op uw werk gebeurde, dan zou u dat niet accepteren. En dat zou uw werkgever ook op een aanklacht komen te staan. En als dat in uw familie of in uw gezin gebeurde, dat je ouders, je broer of zus die nauwelijks naar hen omkijken en nooit iets voor hen doen, prijzen, en jou die altijd klaarstaat niet zien staan, dan word je woedend. Misschien is dat laatste. Misschien is dat emotioneel achtergesteld worden nog wel zwaarder dan financieel benadeeld worden. Wanneer in de kerk de indruk wordt gewekt dat door de genade van God iemand die nooit een kerk van binnen zag, nimmer las uit de Bijbel, nooit heeft gebeden, op het nippertje toch de hemel ingaat, dan zijn veel mensen die een kerkbank hebben versleten, trouw uit de Bijbel hebben gelezen en gebeden, op zijn zachtst gezegd, not amused. Want waarom heb jij je dan al die tijd ingespannen? De reactie van die werkers van het eerste uur, die kunnen wij volledig begrijpen. Ze hebben een punt. Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Dat zegt Petrus even voordat Jezus deze gelijkenis vertelt. Wij hebben voorrang gegeven aan het volgen boven u, boven onze familie en boven ons werk. En daar mogen we toch iets voor terugverwachten. Dat levert ons toch wel iets op. En die vraag van Petrus is voor Jezus aanleiding tot een gelijkenis, een verhaal hoe het toegaat waar God koning is en waar zijn wil volledig gebeurt. Het koninkrijk der hemelen of het koningschap van God is gelijk, zegt Jezus, aan een landheer die erop uittrekt om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. De zon is nog maar net opgegaan of hij gaat naar de arbeidsmarkt. Letterlijk een markt waar arbeiders stonden en werkgevers hen inhuurden. Meestal voor een dag. Die landheer vindt een aantal dagloners. Ze zijn bereid om in zijn wijngaard te werken. De landheer is blij dat het werk in zijn wijngaard gedaan wordt. En die dagloners zijn blij dat iemand hen uitgekozen heeft en een beroep op hen doet. In die tijd waren banen dun gezaaid. Niet werken betekende in die tijd ook niet eten. Ze sluiten een verbond. Ze beloven dat ze op elkaar aankunnen. En ze komen de beloning van 1 penning overeen. Dat was een dagloon, dat was precies genoeg om je gezin 1 dag van te onderhouden. 3 uur daarna, na het begin van de dag, gaat de landheer nogmaals naar de arbeidsmarkt, neemt nog een aantal werkers in dienst. Er wordt geen prijsafspraak gemaakt. De betaling zal rechtvaardig zijn, verzekert de landheer hen. In het volste vertrouwen gaan ze aan het werk. Na de siesta gaat de landheer nog een keer de arbeidsmarkt op om mensen te zoeken. Ook hen belooft hij een loon dat rechtvaardig is. Ook zij gaan eveneens vol vertrouwen aan het werk. Ten slotte gaat de landheer nota bene 1 uur voor sluitingstijd nog een aantal werkers zoeken. Waarom eigenlijk? Wat kunnen die lui nou nog helemaal bijdragen? Een mooi verhaal van een landheer die heel de dag drukdoende is om uit te gaan ten einde zich aan mensen te verbinden. Maar dan wordt het avond. En dan gaat de afrekening plaatsvinden. En dan neemt de geschiedenis ineens een wending waar niemand op had gerekend. De laatste worden als eerste geroepen. Ze krijgen 1 denari, 1 penning. Hoewel dat verbazing oproept bij de anderen, denken de werkers van het eerste uur, dit ziet er heel veelbelovend uit. Wij kunnen minstens 12 penningen tegemoet zien, want dat is rechtvaardig, dat is loon naar werken. Maar wanneer ze ook 1 penning ontvangen, beginnen ze te morren. Wij hebben de hele dag gewerkt. We hebben de hitte van de zon doorstaan. En nu behandelt u hen zoals u ons behandelt. Nu stelt u hen aan ons gelijk, die nota bene op het laatste nippertje kwamen. Dat is onaanvaardbaar, dat is niet te verteren. En wij begrijpen die reactie. Waarom maakt die landheer zoveel kosten? Waarom betaalt hij iedereen een gelijk loon? En waarom laat hij die werkers van het eerste uur getuigen zijn van wat de laatste ontvangen? Dan weet je dat je gedoe krijgt. Had als je zo dwaas wil zijn om die laatste gelijk te belonen als de eerste, die werkers van het eerste uur alvast weg laten gaan met hun penning. Dit open kaart spelen gaat die landheer spanning opleveren. Dat kost hem gemor. Want hij kon er natuurlijk vergif op innemen dat deze blijk van goedheid hem op felle protesten komt te staan. Dat roept ongenoegen op bij de werkers van het eerste uur. En waarom heeft hij hen dat ongenoegen niet bespaard? Om een erg triviaal voorbeeld te gebruiken, er is een concert van een beroemd dirigent of een populaire popgroep en jij wilt er absoluut bij zijn. Het aantal kaarten is evenwel beperkt. En daarom ga jij een dag en een nacht in de rij staan. Bijna de hele dag plenst het van de regen. En 's nachts is het bitter, bitter koud. Maar jij hebt het ervoor over. De kassa gaat om 1:50 's ochtends open. Langs een door hekken vrijgehouden pad komt een aantal fluitende figuren aanlopen. Ze hebben gisteren bij de warme kachel gezeten. En vannacht onder een elektrische deken op stand 3 heerlijk liggen slapen. En zij gaan voor. Zij mogen de mooiste plekken uitzoeken. En jij mag blij zijn dat je op de achterste rij nog een plekje krijgt. Nou, dan pak je dat niet. Dan ben je laaiend. En wanneer uit die stoet bevoordeelde dan nog iemand tegen je zegt, doe niet zo moeilijk. Wat kleinzielig om ons dit te misgunnen. Nou, dan komt ongeveer de stoom uit je oren. Want dat verwijt van kleinzieligheid en misgunnen, dat is wel erg makkelijk praten. Als jij in je warme bed lag en hoog en droog in je warme huis bivakkeerde, niet in de regen en in de kou stond. Laten we op die eersten, die laatste worden, wat inzoomen. Let wel, het gaat bij die werkers van het eerste uur om oneindig veel meer dan om een dag en een nacht in de rij staan voor een kaartje. Het gaat bij hen, anders gezegd, om oneindig veel meer dan 2 keer per zondag in de kerk zitten, thuis in de Bijbel lezen en bidden. Ik wil maar zeggen, om als je christen zijn zich daartoe beperkt met hen te vergelijken. Als je christen zijn niet meer is dan dat, er onverongelijkt over te doen als anderen op het nippertje ook welkom zijn in de hemel, dan is dat wel zwaar overdreven. Dan is dat buiten alle proporties. Als je je vereenzelvigt met die werkers van het eerste uur, als je dienst aan God niet meer inhoudt dan vanaf je jonge jaren trouw naar de kerk gaan, in de Bijbel lezen en bidden, dan heb je er niet zoveel van begrepen. En dan heb je ook geen enkele reden om je beklag te doen tegen die landheer, wanneer hij zelf de loon betaalt aan de werkers van het laatste uur. Ik wil maar zeggen, als trouwe kerkgangers moeten we ons niet te snel identificeren met die werkers van het eerste uur en denken dat we hun irritatie volledig kunnen invoelen. Aan de andere kant zijn er tegenwoordig van die ruimhartige gelovigen die natuurlijk iedereen hetzelfde loon, iedereen het eeuwige leven gunnen. Zij nemen het die werkers van het eerste uur ontzettend kwalijk dat ze zo verontwaardigd hun beklag doen. Alles is toch genade, zeggen die gelovigen. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. En dat is ook precies zoals ze leven. Ze doen er ook helemaal niks voor. En ze koersen meteen af op die ter 11:00 geroepenen die, zoals zij het zien, met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk binnenhalen. En daarmee laten die ruimhartige gelovigen, die het natuurlijk iedereen gunnen, blijken dat ze net zulke rekenmeesters zijn als de werkers van het eerste uur. Ik wil maar zeggen, veel mensen gunnen anderen die God nauwelijks kennen of dienen natuurlijk het eeuwige leven, omdat ze er zelf ook niks voor doen of willen doen, omdat geloven hen niks kost. Maar als geloven je echt wat kost, niet een paar uur in de week, maar als het je bestaan volledig op zijn kop zet, als het zware inspanning kost, als geloven grote offers vraagt, als je om de dienst aan God vervolgd wordt, als je om de verbondenheid met Jezus Christus wordt gemarteld, als geliefden vanwege het geloof worden gedood, zoals christenen in Syrië meemaken, Zou je het dan nog prima vinden wanneer aan het eind van de geschiedenis het blijkbaar geen enkel verschil maakt wanneer jij in dat alles gehoorzaam bent geweest en het je uitermate veel kostte en een ander die er niks voor heeft gedaan of heeft gelaten ook het koninkrijk binnenkomt? Ik wil maar zeggen, als we de woede van die eerste werkers niet kunnen plaatsen, zo ruimhartig zijn dat we op hen neerkijken, komt dat dan niet omdat die eerste werkers ons vreemd zijn, omdat de dienst aan God ons nauwelijks of niets kost? Die heer van die gelijkenis zegt niet, onbegrijpelijk, wat maken jullie je kwaad, waar is dat voor nodig? Jullie hebben de hele dag gerondgevanterd. En nu begin je te zeuren. Nee, integendeel. Die werkers van het eerste uur hebben het ontzettend zwaar gehad. En dat ontkent die Heer ook niet, dat weet hij. Omdat het over afrekening gaat, het laatste oordeel, en over een wijngaard, beeld van Israël, lijkt het mij op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de lijn van het Matthäus-evangelie om bij die werkers van het eerste uur vooral te denken aan Israël, aan het uitverkoren volk, aan hen met wie de landheer in de ochtend van de geschiedenis een verbond sluit, een afspraak maakt, een overeenkomst aangaat. En als je de geschiedenis van dat volk enigszins je te binnen brengt, dan komt het, zij het voor een fractie, bij je binnen wat dat verbond met God betekent. Dan komt het bij je binnen wat het is om werker van het eerste uur te zijn. Hoe ontstellend zwaar dat is. Enige tijd geleden werd in verband met het overlijden van Simon Peres het programma College Tour van 3 jaar daarvoor herhaald. Peres gaat daar in gesprek met studenten. En hij vertelt iets over de afschuwelijke, vreselijke periode van de Holocaust die hij meemaakte en die zijn volk trof. En hij vertelt over het zoeken naar en zich inzetten voor vrede. En telkens daarin door aanslagen worden teleurgesteld. En ook door het door zijn eigen volksgenoten uitgemaakt worden voor een moordenaar en een verrader. Israël heeft de geschiedenis door aan den lijve ervaren wat het betekent om werker van het eerste uur te zijn, om te staan in de dienst van God, uitverkoren te zijn, verbondsvolk te zijn. Dat was niet altijd een pretje, integendeel. Dat heeft lijden betekend, dat gehoorzaam zijn aan Gods stem. Dat heeft lijden betekend niet alleen voor de komst van Jezus Christus, want daarna, het zij ons tot schuld als kerk gezegd, hebben wij vaak gedacht dat het lijden van het Joodse volk een straf van God is, omdat ze Jezus gekruisigd hebben. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen, hebben ze geroepen. Ja, dat lijden van Israël is wel erg, maar dat hebben ze toch aan zichzelf te danken. Omdat dat in de kerk gedacht werd, hebben christenen meegedaan aan de vervolgingen, aan het wegvoeren, het de dood injagen van het uitverkoren volk. Maar dat lijden van Israël is niet omdat ze tegenover Jezus stonden. Het is omdat iemand het kernachtig heeft uitgedrukt, omdat ze de kring rond de Messias zijn. Vanwege de verbondenheid met Christus hebben ze geleden. Als werkers van het eerste uur hebben ze de hitte van de vervolging doorstaan. En daarom is het niet zo erg vreemd wanneer ze Paulus kwalijk nemen dat hij de volken voor hun gevoel op een koopje bij de God van Israël betrekt. Aan de andere kant wil ik wat nader inzoomen op de werkers van het laatste uur. Wanneer wij hen afschilderen als bemachtigers van een kaartje, terwijl ze hoog en droog in huis zaten of in een warm bed lagen, terwijl anderen een kletsnatte dag en een koude nacht in de rij stonden, dan is dat echt ook een verkeerde voorstelling van zaken. Wanneer de heer van de wijngaard ter elfde uren naar de markt gaat, naar de arbeidsmarkt, dan vindt er een gesprek plaats. Waarom staan jullie hier nog werkeloos, vraagt hij. En dan zeggen ze, niemand heeft ons in dienst genomen. Wij zijn overschot. Er is niemand die ons nodig heeft. Laat dat eens op u inwerken. Dit is geen taal van vrolijke vlierenfluiters. Dit is taal van marginalen op wie niemand blijkbaar zit te wachten. Op wie niemand een beroep doet. Met wie niemand een relatie wil aangaan. Ik heb soms de indruk als ik naar onze samenleving kijk, waarin zoveel verveling is en zoveel ongenoegen. Als ik kijk naar ouderen en vooral naar jongeren, hoeveel jongeren geven in hun manier van leven niet te kennen dat ze nergens warm voor lopen. Dat ze geen voorkeur van het hart hebben, zoals iemand het noemde. Dat ze zich geen deel weten van een groter verhaal waarvoor ze zich in het zweet werken. Het is allemaal zo futloos. Zo op het eigen genoegen. Op het eigen kleine bestaan gericht. En ik zeg dat niet om over jongeren te klagen, begrijpt u me goed. Veel meer komt de vraag op mijzelf en mijn generatie af. Hebben wij hen dat grotere, bezielde verband eigenlijk wel aangereikt? Heb ik dat gaan voor iets dat mij overstijgt voorgeleefd? Niemand heeft mij ingehuurd. Wij doen er niet toe. Voor elk koninkrijk zijn ze overschot. De Bijbel heeft daar een woord voor. Het woord verloren. Deze ter elfder uren op de markt staande zijn geen mensen die mogelijk verloren gaan, maar het zijn mensen die verloren zijn. Ze leven vruchteloos en ze hebben niks anders aan te bieden dan een vergeefs bestaan. Paulus spreekt in bepaalde bewoordingen die hier aan doen denken over de heidenen, over de volkeren. En deze vergeefs levende mensen, op wie niemand een beroep doet, die door iedereen aan de kant worden gezet, worden geroepen, in dienst genomen. De levende God van Israël haalt hen uit hun verlorenheid. Ineens krijgt hun leven zin en betekenis, vervulling. En de levende God haalt hen uit hun verlorenheid niet omdat ze zielig zijn, maar omdat God genadig is. Die werkers van het eerste uur, zij die zich afvragen of gehoorzaamheid er eigenlijk wel toe doet, en of je niet net zo goed je eigen leven kunt leven, ze doen hun beklag. En dan zegt die landheer tegen een van hen, vriend. Dat is een opmerkelijke aanspraak voor een dagloner. Vriend, kennelijk is het de bedoeling van die landheer dat gedurende die lange dag er meer is dan de verhouding werkgever-werknemer. Dat er gedurende die lange dag verbondenheid, innige verbondenheid is gegroeid. Een vriend is namelijk iemand die je toelaat in je geheimen. Vriend. Zo wordt Abraham genoemd, de vriend van de God van Israël. Vriend, heb ik je onrecht gedaan? Heb ik je niet gegeven wat genoeg is om van te leven? En dan in de meest diepe betekenis van het woord leven. Leven dat is in relatie staan tot God en mensen. En mag ik niet doen met het mijne wat ik wil? Vrijheid leidt bij veel goden en machten tot willekeur. Maar bij de God van Israël leidt vrijheid tot het doen van goedheid. Hij is de liefhebbende in de vrijheid. Het schenken van genade. Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Die werkers van het eerste uur ging het vooral zo niet uitsluitend om de uitkomst. Om voor wat hoort wat. Om wat hun dienst hen opleverde. Het ging hen niet om de relatie met hun Heer. Vandaar dat die Heer dat fijntjes even laat merken, vriend. Waar het ons als gelovigen gaat om in de hemel te komen. En niet om de relatie, om het dienen van God om wie hij zelf is. Hebben wij hen weinig te verwijten. Ik zeg het met het oog op Israël met grote schroom. Het dienen van de levende God is goed in zichzelf. Niet om wat het oplevert. Is goed om God zelf. Dat gaat zelfs op wanneer het dienen van de Heere God lijden betekent. Dan word je verwaardigd om in de kring van de Messias te staan. Heel dicht bij Christus. Nogmaals, ik zeg dat met grote schroom. Als heiden van het laatste uur is mij geen woord gegund over de werkers van het eerste. Wat gezegd moet worden aan het adres van die werkers van het eerste uur is aan God zelf en niet aan mij. Wat zou er omgaan in die laatste die eerste werden? En hen die vlak voor het scheiden van de markt nog werden geroepen uit hun vergeefse bestaan. Die een uur later nota bene hetzelfde ontvangen als degene die vanaf het eerste uur hun krachten hebben gegeven. En die getuigen zijn van die verontwaardigde reactie van die eerste. Het staat er niet. Onzekerheid, twijfel, schaamte in de ontmoeting met die werkers van het eerste uur. Je krijgt soms wel eens de indruk dat sommige theologen graag zouden zien dat wij ons als heidenen moeten schamen. Dat we erbij horen en erg onzeker moeten zijn. Twijfelen of de God van Israël ook naar ons heidenen, naar ons verloren mensen omziet. Maar die onzekerheid en twijfel doet geen recht aan de God die goddelozen rechtvaardigt. Komt bij de werkers van het elfde uur ongenoegen op aan het adres van die werkers van het eerste uur die staan te morren en misbaar te maken? Nee, absoluut niet. Om je als heiden boven Israël te verheffen is wel het laatste. Wat mij als werker van het laatste uur, wat aan mij is, is wat Paulus schrijft aan de christenen uit de heidenen. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Wees dankbaar dat jij, al is het op het nippertje, uit je verloren bestaan bent gered. Ter elfde uren als goddeloze, in de meest diepe zin van het woord goddeloze, bent gerechtvaardigd. En dat de God van Israël het alles mag kosten om aan jou ook een rechtvaardig loon te schenken. Genoeg om van te leven, echt te leven, in relatie met God en mensen. Paulus schrijft aan de heidenen, de werkers van het laatste uur, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Wees stil van ontzag voor God. Ik denk dat het daarom is dat aan die werkers van het laatste uur het woord niet gegeven wordt, ze geen stem krijgen. Verwonderd over zoveel genade, zullen ze zelf ook liever heel lang stil zijn. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw gerechtigheid, waar u gelukkig iets anders onder verstaat dan wij. Uw gerechtigheid is veel meer dan voor wat hoort wat en afspraak is afspraak. Uw gerechtigheid die goedheid is, is genoeg schenken om volvaardig mens te zijn. Wij danken u voor het telkens weer uitgaan om mensen op te zoeken en aan u te verbinden. Wij danken u voor het roepen van Israël, uw volk, in de ochtend van de geschiedenis en het met hen een verbond sluiten. En wij danken u voor het daar niet bij laten. Wij bidden u, bewaar de trouw aan uw volk Israël, de kring om de Messias. Het volk dat zo geleden heeft vanwege uw verbondenheid aan hen. Wij belijden als mensen uit de volken onze schuld in het ons verzetten tegen u en tegen uw volk, haar als stoorzender te zien, omdat het herinnert aan uw naam. Wij danken u als ter elfde uur erbij geroepene voor uw gerechtigheid die goedheid is, voor het genoeg ontvangen om van te leven in de diepste zin van het woord. Wij doen voorbeden voor de zieken. Wilt u wat aangewend wordt tot herstel zegenen? En wilt u ook wat aangewend wordt tot het draaglijk doen zijn van de ziekte zegenen? Wees met allen die verdriet hebben om het gemis van een beminde. Wij bidden u voor mensen die eenzaam zijn. En wij bidden u voor mensen die nergens vreugde aan beleven. Voor oude en jonge mensen die nergens echt voor gaan, die gebogen zijn in zichzelf, die niet de voorkeur kennen van het hart, niet weten te zijn opgenomen in wat hen overstijgt, maar slechts gaan voor hun eigen comfort. Red hen van die verlorenheid. Wees met mensen die lijden onder oorlog en terreur, het verliezen van geliefden, het in spanning verkeren over eigen leven vanwege de machtswellust van de goden van deze eeuw. Doe uw rijk komen. Verleen wijsheid aan allen die grote verantwoordelijkheid dragen, dat zij zich ook verantwoordelijk weten tegenover u, de Heer van alles en over allen. Ga met ons het verdere van deze dag en deze week. Wees ons zo met uw zegen nabij, dat wij tot zegen zijn van anderen. Dat bidden wij u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen als ons slotlied de laatste drie versen van de gezang 430.
Oh,
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.